Goedemorgen, mijn naam is Karin Berghuis en ik zal u de liturgie van vandaag, zondagmorgen 9 maart, voorlezen. We beginnen met het zingen van uit de eigen bundel, lied 158, U bent mijn schuilplaats, Heer. Ik herhaal, we beginnen met lied E 158. Na foto en groet zingen we psalm 136, vers 1, 2, 3 en 4. Ik herhaal psalms 136, 1, 2, 3 en 4. Daarna lezen we uit Romeinen 11, vers 33 tot 36. We lezen uit Romeinen 11, vers 33 tot 36. Daarna zingen we uit de eigen bundel lied 160, U komt de lof toe. Ik herhaal uit de eigen bundel lied 160. Na het moment met de kinderen zingen we uit de eigen bundel lied 57. Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. Ik herhaal uit de eigen bundel lied 57. Na het gebed lezen we uit Matthäus verschillende stukjes, Matthäus 20, uit Matthäus 26 en uit Matthäus 27. De preek gaat over Romeinen 8, vers 32, uitgeleverd. Na de preek zingen we gezang 181 in wisselzang. 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 en 6 allen. Ik herhaal, we zingen dan gezang 181 in wisselzang. Na collecte, dankgebed en voorbeden zingen we tot slot psalm 34 vers 7 en 9. Ik herhaal tot slot psalm 34 vers 7 en 9. Ik wens u een goede dienst met ons.
Jongens, meisjes, zusters, broeders, hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Van der Dussen voor gaat. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Afgelopen woensdag 5 maart is onze broeder Paul Berghuis overleden. Hij was een man met een warm hart voor de kerk, belangstellend en heeft veel bijgedragen aan onze gemeentelijk leven. Jarenlang heeft hij onze gemeente gediend als ouderling. In het geloof dat hij in leven en sterven het eigendom van Jezus Christus was, is hij gestorven. Paul Berghuis is gisteren begraven. Ter herinnering aan hem zullen we nu staande zingen Psalm 146, de versen 1 en 3. Na votum en groet zingen we Psalm 136, de versen 1, 3 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Zingen we nu Psalm 146, vers 1 en 3.
We zullen nu stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Amen.
Thank you.
We laten ons nu even stilzetten om op onze grote en goede God te letten en tot onszelf in te keren. Ik vraag aandacht in dat verband voor een paar woorden uit het slot van Romeinen 11. De brief die Paulus aan de christenen in Rome heeft geschreven. Waar Paulus zich verbaast over Gods onnavolgbare grootheid. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe, tot in eeuwigheid. Amen. Ik zet even een streepje onder. Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Iets terugdoen. Moet God ooit iets terugdoen voor ons? Nee, zegt Paulus. Hij begint. God geeft niet terug. Hij geeft. God reageert niet op ons. God neemt het initiatief. Wij reageren op hem. Wij kunnen hem iets teruggeven. En ergens is dat om vreselijk blij van te worden. Dat God geeft. Voor wij iets gedaan hebben waar hij op moet reageren. Daar wacht hij niet op. Hij is ons altijd voor. U komt de lof toe. Lied 160 uit de eigen bundel zingen we nu. Kinderen mogen naar voren komen. Zien jullie deze ballpoint? Daar ben ik zuinig op. En wat betekent dat als ik zeg, daar ben ik zuinig op? Wie weet dat? Wat denk jij? Dat je daar heel voorzichtig mee doet. Helemaal waar. Jij wou ook wat zeggen?
Hetzelfde.
Ja, als je zuinig op een ballpoint bent, dan doe je er heel voorzichtig mee. Nog meer? Kunnen jullie je nog meer voorstellen? Ja, wat denk jij?
Dat je probeert om hem niet kwijt te raken.
Heel erg waar, dat je probeert om hem niet kwijt te laten raken. Ik zou dat heel naar vinden als ik deze ballpoint kwijt zou raken. Ik heb wel 10 andere ballpoints, maar dit is een hele fijne. Ik heb hem van iemand gekregen al heel lang geleden. En word ik nog altijd een beetje warm van als ik daaraan denk. Ik wil hem niet kwijtraken. Nee, ik ben daar zuinig op. Hebben jullie dingen waar je zuinig op bent? Ja? Kun je iets noemen?
Ja.
Wat dan?
Ik ben zuinig op mijn Playmobil-scooter.
Op je scooter van?
Van Playmobil.
Van Playmobil, daar ben je zuinig op.
Ja, zo'n politie-scootertje.
Kijk.
Maar daar ben ik al een onderdeel van kwijt.
Dat is niet leuk, hè?
Nee.
Een onderdeel van kwijt. Als iemand een onderdeel van de Playmobil-scooter vindt, dan weet u het, hè? Ja, de koster gaat naar de bel, hoeven wij ons niet druk over te maken. Nog meer van jullie die iets hebben waarop je zuinig bent, waar je zegt, nou, dat wil ik nog wel even weten. Ja?
Mijn Lego-stadje.
Jouw Lego-stadje?
Ja.
Niks van kwijt? Heel goed. God. Waar is God zuinig op? Wat zeg je? Op ons? Gelukkig wel. Wat leuk dat je dat zegt. God is zuinig op ons. Dat is heel erg waar. Nog meer? Hij is ook zuinig op de Heer Jezus. Want dat is zijn eigen zoon. En die wil hij niet kwijtraken. En wat ik jullie nou ga vertellen in de preek, dat is dat God het toen niet meer wist. En zei, ik ben heel zuinig op jullie. Maar ik ben ook zuinig op mijn zoon. En nou moet ik kiezen. En ik ga in de preek vertellen hoe het kwam dat God moest kiezen. Wat denken jullie? Als God moet kiezen, de Heer Jezus kwijtraken of ons kwijtraken. Wat kiest hij dan? Dan kiest hij de Heer Jezus. Zo is het. En dat heeft de Heere God pijn gedaan. Maar zo zuinig is hij op ons. Dat hij zei, als ik moet kiezen, dan moet ik de Heer Jezus maar kwijtraken. Hij is dus heel erg zuinig op jullie en op ons allemaal. Dat is de preek vanmorgen. En sommige van jullie gaan daar ook naar luisteren. Maar er zijn daar ook van jullie die gaan naar boven. Kinderbijbelgroep 1 en 3. Als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Ja, daar staat het. We gaan eerst zingen 57 uit de eigen bundel. En dan gaan kinderen van Bijbelgroep 1 en 3 naar boven. Lezen en anders zingen we hem gewoon mee. Door de kracht staan wij vast in zijn liefde. Groot is de Heer, hij is waarachtig en trouw. Door genade bewijst hij zijn liefde. Groot is de Heer en waard onze lofprijs. Groot is de Heer
en waard onze Heer. Groot is de Heer.
Heel plezier. We gaan er zo meteen over lezen, over hoe de Heere God zijn zoon kwijtraakte om ons. Daarna ga ik erover preken. Laten we eerst bidden om dat de Heilige Geest dat woord kracht bijzet. Vader in de hemel, het zijn bekende woorden waar ons leven van afhangt en die daarom niet mogen slijten, niet zeggend worden. Wilt u het voor elkaar krijgen? Dat wanneer wij het weer horen, dat u zuinig op ons bent en uw eigen zoon voor ons hebt prijsgegeven, dat dat diep tot ons doordringt. Dat we erin geloven. Wilt u dat doen door de kracht van uw Heilige Geest? Amen. Ik preek over een vers uit Romeinen 8. En dat zal ik eerst voorlezen voordat de Bijbellezing uit het Evangelie naar Matthäus door Mieke Lakerveld wordt uitgevoerd. Romeinen 8, vers 32. Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Zijn eigen zoon niet gespaard, maar prijsgegeven. En nu heb ik uit het Evangelie naar Matthäus een paar stukjes op rij gezet, waarin dat woord prijsgegeven steeds terugkomt. Maar dan is het weergegeven met uitgeleverd. Het zijn stukjes uit Matthäus 20, Matthäus 26 en Matthäus 27. Mieke zal ze nu voorlezen.
Matthäus 20, vers 17 tot 19. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen: we zijn nu op weg naar Jeruzalem. waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geeselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Matteüs 26, vers 1 tot 5. Toen Jezus deze laatste reden had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen: over 2 dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, Caiaphas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Matteüs 26, vers 14 tot 16. Daarop ging een van de 12, die met de naam Judas Iscariot, naar de hoge priesters en zei: wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? Ze betaalden hem 30 zilverstukken. En vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Matteüs 27, vers 1 en 2. De volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect.
Naar aanleiding van deze woorden vraag ik uw aandacht voor het lijden en de pijn van God. Ik zeg het expres zo. Ik noem nu niet het lijden en de pijn van Jezus. Niet omdat die er niet zijn, maar omdat die niet op zichzelf staan. Achter onze Heer, die zijn lijdensweg gaat, staat God, die ook die lijdensweg gaat. En daar moet je oog voor krijgen om nog weer beter te begrijpen dat het een geheim is. Als in de Bijbel staat dat God van ons houdt. Het gaat vanmorgen over liefde en lijden. Die twee die bij elkaar horen. God die lijdt aan zijn liefde. Paulus maakt het ons makkelijk om dat voor ogen te krijgen. Als hij in Romeinen 8 zegt, hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Want zo staat het precies van Abraham. In dat ontroerende verhaal van Abraham die zijn zoon gaat kwijtraken. Lijkt het. Die zijn zoon moet offeren, Isaac. Zijn eigen zoon. Het is een onbegrijpelijk verhaal dat Abraham op weg gaat om Isaac kwijt te raken. op het allerlaatste moment, als het zwaard al opgeheven is om Isaac te slachten, hoort Abraham een stem: niet doen. En dan komt het goed. Maar achteraf zegt God: dat je dat gedaan hebt, Abraham, en daar zit de ontroering van God in. Dat je dat gedaan hebt, dat je mij, je zoon, je enige, niet hebt onthouden. Dat verhaal roept veel vragen op over God. Dat hij dat wou. En ook om Paulus, de man met de bewegelijkste geest van het hele Nieuwe Testament, zou ik zeggen. De man die als geen ander vernieuwing heeft nagestreefd in het verkondigen van wie God is. Nou komt Paulus op dat verhaal terug. En hij zegt: ik pas het op God toe. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Totale verandering van perspectief. Nu zie je God en zijn zoon samen oplopen. Het staat in Genesis 22 alweer zo ontroerend. Zo gingen die beiden tezamen, Abraham en Isaac, op weg naar de offerplaats. En nu zegt Paulus het van God en zijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Dat u dat gedaan hebt, Heer. Uw zoon. Uw eigen zoon. Niet gespaard. Heel vaak zit in ons hoofd dat Jezus in zijn eentje die vreselijke lijdensweg ging en dat God op veilige afstand in de hemel zat toe te kijken. En er bevel toe had gegeven. Paulus doorkruist dat beeld. Zo gingen die beiden tezamen. God als Abraham. Dat dit op de lijdensweg slaat, dat blijkt uit het vervolg waar Paulus zegt: hij heeft hem prijsgegeven. En ik zei al, dat is het woord dat in het evangelie naar Matthäus zo vaak voorkomt, maar dan wordt weergegeven met uitgeleverd. God heeft zijn zoon uitgeleverd. Dat is voor Jezus verschrikkelijk. En het is voor de Vader verschrikkelijk. Ik ga dat woord uitleveren even uitvergroten. Het is een akelig woord. We horen het wel eens als er oorlogsmisdadigers ontmaskerd zijn. Lui die in de concentratiekampen beestachtig tekeer zijn gegaan, naar Zuid-Amerika zijn gevlucht en daar een genoeglijke oude dag beleven, van de buitenkant afgezien. En als ze dan ontmaskerd worden, dan hoor je het zeggen dat Duitsland of Frankrijk of waar ook de meeste schade is aangericht, om hun uitlevering hebben gevraagd. En als dan het Zuid-Amerikaanse land waar ze zijn daarin bewilligt, dan worden ze uitgeleverd. En dan krijgen ze een proces. Het is een akelig woord dus als dat op Jezus wordt toegepast, uitgeleverd. Wij willen hem hebben om terecht te stellen. Het wordt van Judas gezegd. Judas levert Jezus uit aan de autoriteiten. Het verraad. Maar dat heeft dus deze gevoelswaarde. Oké, Jullie willen zijn uitlevering. Ik werk mee. Ik ben zijn vriend niet meer. Jullie mogen wat mij betreft met hem doen wat je willen. De hoge priesters dragen hem over aan Pilatus. Zo wordt er met Jezus geschoven. Als de hoge priesters hem in zijn handen hebben, zeggen ze tegen Pilatus: hier heb je hem. Je mag met hem doen wat je wilt. Kruisige maar. Pilatus is een heiden. Dat is voor een Jood het ergste wat er is, om in handen van de heidenen te vallen. En Pilatus, zegt Marcus, draagt hem over aan de soldaten om gekruisigd te worden. En dat is het slotstuk van de uitlevering. Ruwe kerels, sadistisch. Maar het is een rechtsgang. Hij wordt officieel aan hen uitgeleverd. Zo gaat dat met misdadigers. Met oorlogsmisdadigers. Maar dat dat zo gaat met Jezus. Dit is zo'n verschrikkelijk woord als het op Jezus wordt toegepast. Het ergste is dat die keten van schakels van uitlevering teruggaat op God. Dat is dus wat Paulus zegt. U hebt hem uitgeleverd. En dat sluit heel nauw aan bij wat Jezus zelf zegt in Matteüs 20. De mensenzoon zal worden uitgeleverd. Dat is de leidende vorm. Daar staat niet bij wie dat doet. Hij zal worden uitgeleverd. En heel vaak in de Bijbel, als het zo er staat, dan wordt God bedoeld. Er zit de terughoudendheid in om niet te vaak de naam van God te noemen. Je hebt het ook aan het slot van dat stukje. Mieke las dat mooi voor, hield even in en noemde toen dat slot van de opstanding. Op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Maar ook daar de leidende voor. Door wie? Maar één antwoord mogelijk. Door God. Hij zal eerst worden uitgeleverd. Door wie? Door God. Waarom? Waarom? God had dit zo makkelijk tegen kunnen houden. En nou grijp ik terug op de jeugddienst van de pijnlijke waarheid, begin februari. Ik roep het even in uw en jullie herinnering op. Allemaal voorvallen waardoor mensen geërgerd werden. Ondaan raakte, verontwaardigd en zeiden: wat, zo kan het niet. En uiteindelijk agressief werden en zeiden: dit is een gevaar voor de wereld, voor ons volk, die Jezus. En daar moet je even aan terugdenken. Als Jezus wat minder ver was gegaan, was hij nooit uitgeleverd. En dat had God kunnen doen. God had tegen Jezus kunnen zeggen: genees die man nou niet op de Sabbat, want je krijgt heel grote problemen als je dat doet. Het is sneu voor die man, maar je moet hem gewoon laten wachten. Dat is veel simpeler. Geen haan die er dan naar kraait, dan ben je volgens de wet bezig. Prima. En dan had God tegen Jezus kunnen zeggen: je moet die Lazarus maar niet opwekken. Want ik voorzie dat dat ontzettend veel consternatie teweeg brengt. Dan gaat het fout. Doe dat nou niet. Dat is de veilige weg. En dan zou God ook tegen Jezus gezegd hebben: je moet nou niet zonde gaan vergeven. Dat is echt een stap te ver. Dat wat jij nou gaat doen met die hoeren en tollenaars, ik zou dat niet doen. Dat is te provocerend ook. En te gevaarlijk. Als je dat nou niet doet, niet zo met die lui aan tafel gaan zitten, dan komt het allemaal goed met jou. Dat had God kunnen zeggen. En dat had hij zeker kunnen doen. En dan waren de Joden zeker niet zo over Jezus heen gevallen. En dan was er niet zoveel agressiviteit opgeroepen. En dan was er niet dat ernstige misverstand gerezen dat Jezus lak had aan de wet. En dat hij een godslasteraar was en zo. Die uitlevering, die is onontkoombaar als je zulke gekke dingen doet. Dat is de les van het verhaal van de pijnlijke waarheid. En dus, daar begon het. Dat God daar Jezus niet voor behoed heeft. En dat had hij kunnen doen. Maar hij deed het niet. Waarom niet? Omdat Jezus die man zag op de Sabbat. En Lazarus. En die hoeren en tollenaars. En omdat zijn vader hem daarvoor gezonden had. Daar valt de beslissing. Daar begint het lijden van God. Als hij zegt, Jezus mijn lieve zoon. Dit gaat ons allebei heel veel kosten. Maar jij moet die man op de Sabbat genezen. Geef een teken dat ik de Sabbatdag niet als een dom ritueel heb ingesteld. Maar dat ik daarachter sta, de levende God. De reddende God. De bevrijdende God. Doe het. Het gaat ons allebei veel kosten. Maar ik wil dat de mensen mij leren kennen als God waar ze wat aan hebben. Mijn lieve zoon, dit gaat helemaal mis, maar je moet het doen. Lazarus opwekken. Ik wil dat je de mensen dit teken geeft. Dat ik de levende God ben. Jezus, mijn lieve zoon, ga aan tafel met die hoeren en tollenaars en vergeef ze hun zonden. Ik weet dat ik je ga kwijtraken. Maar die ene zondaar die zich bekeert, is me alles waard. Zo gingen die beiden tezamen. Liefde. God zuinig op ons. Ik vind dat toch zo bijzonder, hè? Dat zo'n klein mannetje in een paar woorden exact de kern van het evangelie treft. Wat net gebeurde. Op wie is God zuinig? Op ons? Op die hoeren? Op die tollenaars? Op Lazarus? Op die man? Op de Sabbat? Op ons? Daarvoor stuurde die Jezus. En met dat hij hem stuurde, deinsde de vader terug. Zei, wat haal ik me op de hals? Ik raak hem kwijt, mijn lieve zoon. Zo gingen die beiden tezamen. En samen deinsden ze niet terug. De zoon niet. En de vader niet. En daarom spreek ik vanmorgen over het lijden van God. God als vader Abraham. En Paulus zegt, voor ons prijsgegeven. Zoveel hield hij van ons. Dit is niet te bevatten. Dit is om te aanbidden. En dit is om ontroerd van te raken. Liefde doet lijden. Iedereen die lief heeft, weet dat. De bron van de liefde weet wat lijden is. Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende? Niemand die het weet. Maar één ding weet Paulus. Dat lijden gaat niet aan de Zoon voorbij. En het gaat niet aan de Vader voorbij. God zelf heeft het hartverscheurende verdriet ondergaan. Bewust. Gekozen. Vanuit verknochtheid aan u, aan jullie. Dit beeld van God slaat alle gebruikelijke beelden van God kapot. Zo zouden wij niet over God durven denken en spreken. Dit is in de wereld gebracht door dat wonderbaarlijke verhaal van Jezus van Nazareth. Uitgeleverd als een misdadiger. Hier leren wij God kennen. Hier zien wij hem in zijn hart. Zijn verscheurde hart. Liefde. Hou je daaraan vast, als je veel vragen hebt. Ontleen daar ook moed aan, als je mismoedig wordt. Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft uitgeleverd, ons met hem niet alles schenken? Vraagt Paulus. Ook onze opwekking een keer. Ook onze zonden vergeven. Ook wij gered als we in de afgrond vallen. Zal hij dat niet doen? Een gelovig mens buigt bij die vraag het hoofd en zegt: Amen. We zingen gezang 181. Dat doen wij in wisselzang. De eerste twee en de laatste twee verzen zingen we allemaal. 1, 2, 5 en 6. 3 zingen de vrouwen en 4 zingen de mannen. 181.
Mijn naam is Nico de Vos. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden als er voor of en met hen persoonlijk gebeden wordt. Na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die dat graag willen doen. Dit geldt ook voor de gasten. De organist is Simon Kadijk en achter de piano was Jaap Mulder. De collecte is voor het jeugdwerk van de NGK. Vanmiddag is er een gecombineerde jeugddienst samen met de CGK met als thema Groot feest voor iedereen. Na afloop van morgen is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent erg hartelijk welkom.
Laat ons nu danken en voorbeden doen. Ik heb een hele rij namen te noemen. Ik begin met namen van mensen die heel blij en dankbaar zijn. Ik noem als eerste Ali en Johan Danhof, 40 jaar getrouwd, na een periode van heel veel spanning voor jullie. Dit is om samen echt uit de grond van je hart God de Heer te danken. We zijn blij met jullie en jullie gezin. Ine van Geurp is ook heel dankbaar. Zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis. En als u weet dat er heel serieus sprake van was, eerst moet je naar een verpleeghuis. We houden je vast omdat we het allemaal toch nog wel heel spannend vinden. Kunt u zich voorstellen hoe opgelucht dat is voor Gerard en haar. Thuis natuurlijk verder werken aan revalidatie. Niettemin. Ook voor haar kinderen. Ik noem de naam van mensen die andere gevoelens kennen. Familie Berghuis, de gemengde gevoelens van de getroostheid en het weten dat het goed is. En tegelijk dat afscheid dat snel ging en nu gaat doordringen. Ook voor zijn vriendin Willy van der Gaag, die 90 hoopt te worden in mei. En daar dat trieste gevoel bij heeft, nu weer alleen. Veel zorg is er rond de gezondheid van Johan Stolte. Johan verblijft in het Maxima Medisch Centrum. Wisselend, sommige dagen heel slecht. Gisteren ineens een betere dag. Veel onduidelijkheid over hoe het verder gaat. Veel zorg. Dickie en haar kinderen zeggen: we leven bij de dag. We zullen voor jullie bidden dat dat lukt, Dickie. Ik noem de naam van Tim van Domburg-Scipio, broeder Wouter Kruif, beide nog in het ziekenhuis. En ik noem de naam van pasteur dominee Paul Assouet. Herinnert u nog de zwarte dominee uit Tjaat, die in ons midden een en andermaal is geweest. Hij heeft een hectische tijd achter de rug. Hij is teruggegaan naar zijn familie in Tjaat. Daar kwam hij in een soort oorlogssituatie terecht. Het gezin is hals over kop gevlucht uit de hoofdstad. En nu is Paul weer terug in Frankrijk. Dat moet ook, wil hij nog daar verder kunnen gaan met zijn studie die hij dit jaar hoopt af te sluiten. Maar wat een toestand, gezin, onduidelijk hoe het daarmee gaat. En Paul moet zien dat hij zijn hoofd bij zijn werk houdt. Het is goed om voor hem te bidden. Ja, ik heb ze allemaal genoemd. Zullen we samen bidden? Heer in de hemel, wij hoorden wonderlijke dingen over u vanmorgen. Niet te bevatten. We bidden u dat het ons houvast geeft. Deze boodschap van u en van uw lieve zoon, prijsgegeven, niet gespaard, omdat u hoe dan ook ons op het oog had. Hemelse Vader, wij bidden u dat dit evangelie troost en houvast biedt voor die heel velen die zelf bitter lijden aan het leven. En dat ze er moed aan kunnen ontlenen. Dat als u zo ten koste van uzelf en van uw lieve zoon op ons heil uit was, dat u ons dan ook alle dingen zult schenken. Zo bidden we u voor de mensen die we noemden, in verdriet en zorg. Johan Stolte en zijn vrouw en kinderen. Kinderen en kleinkinderen van onze broeder Paul Berghuis en Willy van der Graag. Tim van Domburg-Scipio. Wouter Kruif en zijn vrouw en kinderen. O God, ontferm u over hen. draag hen door zware dagen heen. Ondersteunt u hen. Heb hen lief in Christus onze Heer. We prijzen u dat u af en toe een teken geeft van doorbraak naar licht. En zo danken we u met Ali en Johan Danhof en hun kinderen. En met Ine van Geurp en haar man. Heer, u bent goed voor hen. We prijzen uw naam. We bidden u voor de leidende kerk, waarvan Paul Assoué een vertegenwoordiger is. O God, die kerk zo verbonden met onze leidende Heer, bewaart u haar. Geef moed om door te gaan. Zend uw geest van kracht en volharding. En we bidden u voor de wereld. Waar u alles voor hebt gedaan. O Heer, dat steeds meer mensen in bittere nood uw kostbare liefde ontdekken. En dat uw evangelie harten niet onberoerd laat. Dat het tot nadenken zet, blijft haken, harten wint. En wilt u zo het drama van onze menselijke geschiedenis, waar u zelf zo onvoorstelbaar diep in bent ingegaan, tot voltooiing brengen. Soms durven we er niet meer op hopen, Heer. Maar ook daarin willen we ons laten gezeggen. Op de derde dag opgestaan. Dat hoorden we ook. Zet u dat door, Heer onze God. Die opstanding. Dat bidden we. In Jezus' naam. Amen. We zingen tenslotte uit een psalm. Psalm 34, vers 7 en vers 9. God blijft op ons heil bedacht. Hij verlost en spaart het leven van wie hem bemint. 7 en 9 van Psalm 34.
Thank you.
De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met jullie en u allen.